Hey, schitterend. Ik zie dat ik nog 44 minuten en 45 seconden heb, dus ik zal er maar aan beginnen, denk ik. Welkom in deze sessie Bancher en de moord op de grote webservice. Voor degenen die niet weten wie Bancher is of gewoon mijn Nederlands/Vlaams niet goed begrijpen, Bancher is die kerel. Eigenlijk de Nederlandse detectivenserie. En waarom heb ik die titel gekozen? Wel, eigenlijk is de talk Engelstalig met Sherlock Homepage. En ik dacht, Bancher is wel leuk om in Nederland te doen. Hoe ken ik Bancher in België? Wel, Bancher, zoals gezegd, was een Nederlandstalige politieserie. En die werd uitgezonden in 2007, in Nederland neem ik aan, want in België is die nog steeds op tv. Wij hebben herhalingen, herhalingen, herhalingen. Goed, welkom en laten we er gelijk aan beginnen. De site was niet beschikbaar. Wat we zagen met onze productiewebsite was op een bepaald moment dat niemand meer op de primaire locatie kon gaan kijken naar de website. Geen gebruikers meer die konden inloggen, niemand meer die eigenlijk nog iets kon doen op onze applicatie. Nu, als je een beetje serieus bezig bent met applicaties en je weet, ik heb redelijk veel users, dan kijk je altijd naar disaster recovery of meerdere locaties enzovoort. En gelukkig hadden wij ook een tweede locatie in Azure. Met Traffic Manager ervoor, wat een soort DNS load balancer is, om te gaan kijken van kijk, die locatie is down, mooi, dan failen we over naar die tweede locatie. Het nadeel was dat onze tweede locatie op dat moment ook weg was van het internet. Dus als resultaat, niemand kon eigenlijk nog gebruik maken van onze website. Nu, iemand kreeg een pager duty alert, die komen via sms. Meestal krijg je ook nog vijf telefoontjes en belt je manager jou ook nog om te vragen of jij wel wakker bent om te kijken naar het issue. Dat was eigenlijk wat er gebeurde. Dat was net toevallig in de tijdzone waarin ik aan het werk was. Dus ik had het plezier om mijn ontbijt aan de kant te schuiven en gelijk hierin te springen. Nu, wat zagen we? Dat eigenlijk de primaire en secundaire locatie, alle instances eigenlijk up and running waren. Als we individueel de HTTP-endpoints van al die individuele servers gingen bekijken, waren die gewoon allemaal beschikbaar. Die gaven de perfecte website weer, konden inloggen. Al wat we normaal gezien zouden doen. Het enige dat er niet gebeurde was die Azure Load Balancer blijkbaar die geen traffic doorliet naar de servers die erachter zaten. Nu, ik weet niet of je bekend bent met Azure, maar als je host op cloud services, heb je eigenlijk altijd een load balancer die voor je applicatie zit. En die load balancer die gaat standaard om de 30 seconden, geloof ik dat het is, eigenlijk de route van je webapplicatie gaan opvragen. Kijken of hij een status code 200 returnt. Als dat het geval is, dan houdt hij jouw server in de load balancer en gaat hij verkeer krijgen. Geeft hij plots een 400 of een 500 of een error status code terug, dan wordt die specifieke machine uit de load balancer pool genomen en gaat eigenlijk alle traffic verdeeld worden over de overblijvende instances. Nu, wij hadden dat mechanisme aangepast in onze applicatie. We hadden een /API/status endpoint toegevoegd, waarbij dat we eigenlijk iets meer intelligentie wouden om te zien van kijk, moet die server nog opgenomen blijven in de load balancer of niet. Wat die service deed was dit, eigenlijk een status code returnen op basis van een aantal checks. Dus iedere keer dat Azure kwam kijken, mag die machine nog in de load balancer zitten, wordt op basis van deze logica gekeken, is dat zo of is dat niet zo. Nu, in ons geval gaf één van die dingen een fout terug, waardoor dat die status endpoint een error 500 teruggaf en de machine uit de load balancer genomen werd. Nu, dat is fantastisch, omdat je op deze manier kan bepalen moet die machine traffic krijgen of niet. Het grote nadeel is, als al je instances plots een error 500 beginnen te geven, dan gaan al je instances verdwijnen uit de load balancer. En heb je dus geen servers meer achter de load balancer en stopt het verhaal gewoon op dat punt en nooit op de webserver achterin. Dus we hebben dat gevonden en we hebben dat gefixt. We hebben eigenlijk gewoon een nieuwe deployment gedaan waarin we die check hebben uitgeschakeld. Waarom? Omdat de instances individueel gewoon perfect werkten. Niet opgenomen in de load balancer. Dus nieuwe deployment, die check eruit en we waren terug online. Oef. Een uurtje ongeveer geduurd om dat te vinden en op te lossen. Nu, hoe komt het dat we dat gevonden hebben? Wel, dat is eigenlijk iets dat ik wil meegeven. Er is een site die ik heel graag lees, highscalability.com. Dat is een website waar alle grote firma's, ik denk aan Uber, Twitter, Google, Microsoft, af en toe met een guestpost komen of een interview dat er gedaan is met een van hun engineers, om te kijken hoe bouwen die mensen hun grote applicaties. Af en toe hebben ze ook een beetje een sidestep, zoals deze specifieke post, waarin ze eigenlijk het analyseren van issues die je hebt met je applicatie gaan vergelijken met hoe de profilers in bijvoorbeeld de FBI werken. Een schitterend boek, want eigenlijk is het effectief zo. Als je een bug wilt vinden, als je een probleem wilt vinden in je productieapplicatie, ga je sowieso proberen je te verplaatsen in de geest van je applicatie. Kijken waar moet ik allemaal door, wat gebeurt er allemaal. Eigenlijk je slachtoffer leren kennen, in dit geval onze productiewebsite, en proberen uit te vissen wat er gebeurd is en vandaar de link met Bancher. Dus welkom nogmaals in deze sessie, maar laten we even een stap terugnemen. Beetje history in context. Deze sessie is eigenlijk een war story van het NuGet-team vorig jaar. Ik weet niet, was er vorig jaar, februari, maart, iemand die eigenlijk het NuGet-team liefst wou afslachten? Ja, een aantal mensen. Mooi. Niet zoveel, dat is mooi. Ofwel gebruikt er niemand NuGet, ofwel zijn de frustraties ondertussen weggeëpt. Perfect. Ik ben eigenlijk lid van het NuGet-team en ik werk daar aan de servers. Eigenlijk hetgeen dat iedereen gebruikt op het moment dat je package restore doet in Visual Studio bijvoorbeeld. Nu, om een beetje achtergrond te geven over onze applicatie. Onze site, wij doen package management voor alle developers ter wereld, alle .NET developers. Dat wil zeggen, open je de NuGet-console, ga je zoeken naar een bepaalde package, open je een solution waarvan je van de packages nog niet op je PC staan, dan ga je NuGet gaan gebruiken om die dingen binnen te halen in je solution. On average, gemiddeld hebben we een 8 miljoen à 10 miljoen requests per dag op onze compute alleen. Wat is onze compute alleen? Wel, dat is Search, dat is onze website, maar niet de package restore zelf. Die hebben we momenteel puur read-only op een CDN gezet. Dus dit is alles wat de compute voor nodig is, waar een server eigenlijk logica voor nodig heeft om te kijken wat er gesurfd moet worden. NuGet is 4 jaar geleden gebouwd. Ik weet niet of er iemand de hele historiek daar rond heeft gevolgd. Eigenlijk begonnen als een heel simpele demo rond OData, WCF OData, bovenop Entity Framework. En eigenlijk 4 jaar later is dat nog steeds een deeltje van hoe dat onze applicatie is gebouwd. We hebben een grote MVC-applicatie die de website surft. En daarin zit ook een WCF OData service die eigenlijk puur de database exposed over HTTP. Nu, dat is fantastisch voor demos. Ik kan u zeggen, met die workload wil je niet dat uw database exposed is over HTTP. Dus er zijn een aantal verbeteringen opgemaakt in de loop der jaren. We hebben onze search eigenlijk aangepast dat die niet meer altijd de database gaat hitten, maar een zoekmachine eigenlijk gaat consulteren. Then again, we hebben wel een aantal scaling issues gehad en een aantal bugs die ervoor zorgden dat NuGet eigenlijk een beetje achterop hinkte in hoe dat de site werd gesurfd. En deze talk is eigenlijk de war story van al die dingen die we daar gevonden hebben en verbeterd hebben. De architectuur toen was eigenlijk vrij eenvoudig. Dus we hebben onze front-end servers in 2 regions in Azure, hosten een MVC-applicatie, NuGet.org, en de WCF OData feed waarvan je packages gaat restoren, search gaat runnen enzovoort. Die dingen spreken uiteraard met een database waarin dat de package metadata zit, bijvoorbeeld welke package heeft er welke dependencies, wat is de omschrijving van die package om te laten zien in de UI. Dingen zoals download counts bijvoorbeeld, we willen wel een beetje tracken welke packages er populairder zijn dan andere enzovoort. Dus dat was eigenlijk de initiële setup. Er zijn een aantal verbeteringen op gebeurd die toen ook al live waren, namelijk dat alle zoekopdrachten werden omgeleid eigenlijk naar onze search service. Dus dat maakt eigenlijk dat we op WCF een aantal interceptions hebben gedaan die ervoor zorgen dat bepaalde opdrachten niet meer naar de database gaan, maar in de plaats daarvan richting de search service gaan. Die search service is Lucene-based, geen Elasticsearch, geen Solr bijvoorbeeld, puur Lucene.net in een custom geschreven service. De index zelf is op Azure Blob Storage bewaard. En uiteraard hebben we een manier nodig om die data van Blob Storage of om die index op te bouwen op basis van de data in de database. Dus daar hebben we een aantal job VM's voor, die een aantal Windows services hosten, die bijvoorbeeld de metadata gaan kopiëren in die index, ervoor zorgen dat die doorzoekbaar wordt enzovoort. Er zitten ook dingen in zoals de statistieken. Als je gaat kijken op NuGet.org en je kijkt naar de statistieken van een bepaalde package, die worden ook gegenereerd door die job VM, maken we een JSON-blob van en die serveren eigenlijk via de webapplicatie. Nu, er waren een aantal issues mee. Eentje hebben we de talk mee geopend vandaag. Maar we hebben eigenlijk het probleem niet echt opgelost toen. Wat hebben we gedaan? We hebben die check er eigenlijk uitgehaald om ervoor te zorgen dat we terug online waren en dat de webapplicatie kon blijven draaien. Maar we hebben eigenlijk op dat moment nog niet direct gevonden waardoor kwam het nu dat die een error status 500 ging returnen, waardoor dat die uit de load balancer ging gaan. 4 mogelijke oorzaken. Er staan wel 5 checks in, maar er zijn eigenlijk 4 mogelijke oorzaken. Waarom? Die eerste check checkt eigenlijk de server zelf. Dus als die faalt, ja, dan gaat deze sowieso in zijn geheel faal. Dus dat is een beetje stom. Maar na dependencies op andere systemen waren er eigenlijk 4 kandidaten die misschien die fout wel veroorzaakt hadden. Onze database, storage, search, onze zoekopdracht in Lucene.net, en onze metrics service die de downloads gaat tracken, zodat we ook weten van welke package wordt het meest gedownload met welke client enzovoort. Dus één van die 4 dingen was down. SQL, dat was het duidelijk niet. Als we individueel op elke instance gingen kijken, zagen we puur dat alles bleef werken. Je kon listings van packages opvragen. Dus de database was het zeker niet. Storage, niet echt, waarschijnlijk niet. We hebben in de logs gaan kijken daar, dat was allemaal oké. Niks speciaals in teruggevonden. En mensen konden gewoon package restores doen van op die individuele instances, als we die configureren in Visual Studio. Dus storage was gewoon werkende en dat was het zeker ook niet. Dus dat houdt eigenlijk search en die metrics service over als potentiële kandidaten voor ons down te brengen eigenlijk. Dus we hebben die allemaal bekeken. De metrics service was er ook eentje die niet echt speciaal is. Die ontvangt gewoon een post. Ik heb een download gedaan met een beetje headers. En meer doet hij niet. Die was ook zeer stable, nooit issues mee gehad. Altijd van een oud vrouwtje geweest, in de garage geparkeerd enzovoort. Er was niks meer mis. Dus als kandidaat hadden we eigenlijk nog search als min of meer de enige service die deze error kon veroorzaken. Dus we hebben gekeken naar onze logs. AES-logs gaan downloaden van de verschillende instances. Gevonden dat we van een aantal dingen eigenlijk geen goede logging hadden. Dus dat was gelijk een goede lesson learned aan dingen waar dat we verbeteringen aan moesten brengen. Maar vonden eigenlijk niks dat er echt op wees van welke van die 4 services dat echt de potentiële issue zou kunnen zijn. Dus we dachten, oké, laten we een keer proberen dat moment te reproduceren. Een keer een profiler attachen op al die servers en gaan kijken wat gebeurt er in de applicatie. Misschien was er puur in de applicatie iets mis. Dus laten we dat even doen. Ik heb een aantal gigabytes aan traces op mijn machine staan, waarvan deze de gallery was op dat moment. Dus als we hier gaan kijken, zie je een CPU-graph, je ziet de garbage collection die daar gebeurde en zo verder. Eigenlijk, dit ziet er redelijk gezond uit, zou ik zeggen. Gewoon een applicatie met servers die een beetje overprovisioned zijn, want de CPU-load is niet eens zo hoog. Als we gaan kijken naar log contention bijvoorbeeld, waar de applicatie staat te wachten op een log die zou moeten vrijgegeven worden bijvoorbeeld, 15 seconden op de tijd dat we die profiling sessie gedaan hebben, is ook niet zo spectaculair. Geen background garbage collection die in de weg zit, eigenlijk alles perfect in orde met de gallery. Wat we wel zagen, was dat in de call stack van de meest aangeroepen methode onze hijack en onze search naar voren kwamen. Ik heb daarnet gezegd dat als iemand een zoekopdracht doet op NuGet en je zit nog in Visual Studio 2013 en je gaat kijken op onze WCF-service, dan gaat die query eigenlijk gehijacked worden en naar onze Lucene-index gestuurd worden. Wel, blijkbaar 9% van de tijd was daarin doorgebracht. Mooi, maar ook niet echt iets dat recht op duidt van kijk, het zal search wel geweest hebben. Nu, we dachten toch, we gaan ook diezelfde opdracht een keer doen op search en ook een keer onze search service gaan profilen. Nu, die was een klein beetje interessanter. Hier is die. Search was niet zo tof. Iemand die hier plots mee moet lachen of zoiets heeft van oh my god. Toen ik dit zag, had ik zoiets van shit. Garbage collection, 65% van de tijd. Dat is 14 servers die 65% van de tijd staan garbage collecten. Niet echt schitterend. Goeie nieuws. We hadden ook een moment dat er niks gebeurde en dat de CPU-load redelijk stabiel was. Nu, als we gaan kijken in de filters die we hier hebben, en ik zet bijvoorbeeld aan dat ik wil weten waar de log contention zat, komt het er eigenlijk op neer dat onze applicatie ofwel aan het garbage collecten was of aan het wachten op een lock statement. Dus het was eigenlijk redelijk duidelijk dat Search waarschijnlijk toch wel de oorzaak was van die error 500. Waarom werkte het wel op de individuele instances? Wel omdat die bepaalde check die we doen, die roept een andere method aan dan dat de eigenlijke search doet. En die kwam eigenlijk hierin terecht, terwijl de meeste users net op het pad zaten waar er wel netjes data doorkwam. Nu, als we hierin gaan kijken, dan zien we dat het meeste van die tijd dat we wachten op een lock eigenlijk gebeurt in searchermanager.get. Nu, even terugstappen. De manier waarop Lucene.net werkt is, je hebt eigenlijk een grote blob, een binary file, die je search index gaat bevatten. Nu, af en toe moet je daar nieuwe documenten aan toevoegen. Als iemand een nieuw package op Nuget.org registreert, moet die in die index terecht kunnen komen. Dat doen we. Maar je kan dat nooit real-time doen. Data toevoegen en gelijk gaan beginnen lezen in de search service. Dus wat gebeurt er? Wij schrijven in de index gedurende een minuut of drie. Als er dan even geen nieuwe packages binnenkomen, schrijven die naar blob storage. Dan gaan de servers die allemaal gaan inladen. Dat is eigenlijk de searchermanager.get. Doe een reload van die index. En dan gaan we eigenlijk gedurende een vijftal minuten die index die zo bewaard was op storage, gaan we die gaan gebruiken om zoekopdrachten te gaan bedienen. Nu, 60% van de tijd zat daarin. Zijn we een beetje dieper in gaan kijken en we vonden dat er daar 1% ongeveer zat in de transfer die nodig was om van blob storage naar onze virtual machines te gaan. Niet zoveel. Wat wel verontrustend was, was dat 60% van de tijd daar effectief in gespendeerd was. Nu, in de traces vonden we daar niet direct iets van terug. Nu, gelukkig hadden we de source code uiteraard. En zijn we gaan kijken van, kijk, wat zou de reden kunnen zijn dat tijdens zo'n wait op een lock 60% van de tijd in die specifieke methode zit. Zijn we gaan kijken, voor de mensen die de slides willen, staan op mijn blog en je kan gewoon doorklikken naar de source code ook, zodat je zelf kan gaan zien. Wat er eigenlijk gebeurt is in de maybe reopen methode, die in onze Lucene implementatie zit. Wat er daar gebeurt, is dat we gaan kijken van, kijk, is er een nieuwe index? We gaan een reopen doen, als er effectief een nieuwe index is. En we gaan die gebruiken om de zoekopdrachten te gaan serveren. Nu, als je in deze gaat kijken, in Lucene.net, zit er daar gewoon keihard een lock statement in. Dus dat wil zeggen, elke keer dat we een check doen van, kijk, is er al een nieuwe index en mogen we die gaan inladen, hitten we eigenlijk die lock. Op zich ook niet zo'n probleem, waren het niet dat dit voor elke incoming web request gebeurde. Wat maakt dat eigenlijk iedere user die we hadden bijdraagt tot het langer wachten op de vrijgave van die locks, omdat er dikwijls conflicten zijn tijdens een reload, blijft die lock sowieso locked en kan er eigenlijk geen traffic geserved worden. Dus dat is niet zo schitterend. Hebben we dat gefixt door gewoon die call eigenlijk uit het HTTP-request pad te nemen, zodat iedereen die gewoon een zoekopdracht doet op Nuget.org gewoon heel simpel de index gaat queryen. En de reloads hebben we uiteindelijk in een timer gestoken die gewoon eens om de vijf minuten zelf die maybe reopen gaat uitvoeren op de server dan. Probleem opgelost. Fantastisch. Nu, even terug naar die Mindhunter, die boek van die FBI-profiler. De schrijver daarvan, van dat boek, zegt eigenlijk dat bijvoorbeeld serial killers, dat die een beetje in de maatschappij inblenden, dat het die pas zichtbaar worden op het moment dat ze eigenlijk getriggerd worden. En dat er misschien wel meerdere zijn die copycats dingen beginnen doen. Als er eentje begint, komt er een tweede en zo verder. En eigenlijk, in dit geval was het ook zo, want we hebben gezien dat er toch nog een aantal problemen zijn gebeurd daarna. Internal server errors tijdens package restore. Dus wat er gebeurt als je een solution opent waarin er geen Nuget packages zijn geïnstalleerd, is dat er een package restore wordt uitgevoerd. Eigenlijk ga je vragen aan Visual Studio van, kijk, check even de file die zegt welke dependencies mijn project heeft. Haal die op bij Nuget. Wel, dat gebeurde. Behalve dat, dat op dat moment error 500 schrijft internal server error. Wat zagen we in App Insights, dat we toen zijn beginnen gaan gebruiken? Dat de response time eigenlijk omhoog ging, terwijl het aantal requests toch wel naar beneden ging. En uiteraard die error 500. En als we naar de server zelf gingen kijken, naar de application en de event logs, zagen we dat AES gewoon aan het crashen was. Nu, heeft iemand dat al ooit meegemaakt dat AES gewoon opgeeft in zijn applicatie? Een aantal mensen, maar heel veel voorkomend is het eigenlijk niet. Dus dat was toch wel verontrustend. Was dat misschien door een update die gebeurd was op de server? Was dat iets in Windows, een bug in AES? Who knows? Maar we zijn toch gaan beginnen zoeken en gaan kijken of dat effectief wel AES was die crashte. Nu, AES is eigenlijk een fancy wrapper rond HTTP.sys, een kernelmodule in Windows, die uw HTTP kan gaan serveren. En die heeft ook een eigen logfile. En in dit geval, als AES crasht, is het altijd een keer interessant om ook in die logfiles te gaan kijken, omdat daar heel dikwijls extra info in staat over de reden waarom dat er iets bepaald gebeurd is. En we zagen daar Connection Abandoned by Request Queue messages in staan. Dus dat wilde eigenlijk gewoon zeggen dat die module gecrashed is, het opgegeven heeft en die applicatie niet meer laat lopen. Dus het feit dat AES crashte, we wisten dat die crashte, maar niet waarom. Gelukkig is er een soort gift from the gods, namelijk dumpfiles, crashdumps. Iedere keer als AES crasht, gaat hij een dump maken van de huidige callstack, zodat we ook kunnen zien waarop dat onze applicatie eigenlijk stuk was gegaan. Dus laten we dat ook een keertje doen. Ik heb hier Visual Studio en zo'n dumpfile is eigenlijk een heel simpele. Even bovenhalen. Een heel simpele file met een .dmp-extensie. AES maakt die als die crasht, of tenminste als je AES configureert om dat te doen. En hardcore debuggers gaan die openen met WinDebug of andere debugging tools. Nu, een leuk iets is dat je die ook gewoon kan openen in Visual Studio. De analyse is iets beperkter, maar meestal geeft het toch wel een goed idee om te kijken van wat is er fout gegaan. Dus ik heb die geladen in Visual Studio. En ik krijg hier al direct te zien wat de exception information was, waardoor AES gecrashed is. The thread tried to read from or write to a virtual address for which it doesn't have the appropriate access. Nietszeggend. Nu, het goede is, Visual Studio heeft een debugger en laat eigenlijk ook toe om te doen alsof de debugger geattached is op het moment van die exception, zodat je kan gaan kijken naar callstacks, kan gaan kijken naar de verschillende threads die running zijn, wat die aan het doen zijn enzovoort. Deze file is een mini-dump, dus die bevat enkel stack traces en welke threads en modules er geladen zijn enzovoort. Als je echt hardcore wil gaan, kan je ook eventueel een full dump maken, waarin je ook het geheugen mee dumpt, zodat je kan gaan kijken wat zit er in bepaalde variabelen enzovoort. Maar laten we deze keer debuggen with managed only, zodat we kunnen zien van waar dat die exception komt. We gaan even het internet proberen opgaan. Ik hoop dat het werkt. Blijkt zo te zijn. Heerlijk. Het aangename is dat dit iedere keer gebeurt, dus het is niet iets dat ik had kunnen voorbereiden. Kom op. Ja, dat begint redelijk snel te gaan. Nog even in mijn scoreliep enzovoort en dan zijn we er. Nu, wat we gaan zien is die exception, maar die hadden we eigenlijk al bij het laden van die dumpfile. Maar wat we ook gaan kunnen zien is de stack trace waar die exception vandaan komt. Dus wat kunnen we zien? Ja, de exception is gebeurd. Access violation, reading location, bla bla bla. Wat kunnen we doen? We kunnen gaan breken en we kunnen gaan kijken naar de sources. Nu, in dit geval heb ik geen sources. Dus wat kan ik doen? Bijvoorbeeld naar de view disassembly gaan kijken en kijken waardoor is die crash gebeurd. En zoals je kan zien. Op deze locatie is er door dit move statement blijkbaar iets gebeurd waardoor daar AES het heeft opgegeven. Niet zo interessant, klopt. Nu, je kan dat oplossen door tijdens je buildproces je symbols ook te gaan genereren. En wat gaan die symbols files bevatten? Eigenlijk een referentie tussen hoe ziet die assembly eruit, hoe is die assembly gecompileerd en uw source code, zodat je in dit geval de mapping zou gaan kunnen maken tussen op dit adres is er iets fout gegaan in die instructie door de PDB naar de sources en je weet op welke lijn source code dat dit eigenlijk gebeurd is. Nu, helaas hebben we op dit moment moeten vaststellen dat we geen debugging symbols meer hadden voor deze applicatie. Fantastisch. Nu, hoe los je dat probleem dan op? We hebben even aan het zoeken geweest en .peak gevonden. En dat Peek is een decompiler die gewoon uw assembly gaat nemen, gaat proberen er source code van te maken. En die heeft een ingebouwde symbol server die die decompiled code eigenlijk gaat aanbieden als PDB enzovoort, zodat Visual Studio er ook mee aan de slag kan. Dat gaat nooit de source code zijn zoals dat die eigenlijk was. Waarom? Omdat eigenlijk de gecompileerde, geoptimized version gaat decompilen. Maar je gaat wel een idee hebben van waar, welke lijncode is dit issue boven gekomen. Dus laten we dat een keer doen. De symbol server enablen. Onze symbols gaan loaden. En dan gaan we normaal gezien meer informatie krijgen over, over ons issue. Kijk, dat Peek heeft een decompile gedaan. Het is niet de echte code, maar het geeft wel een idee van wat er mis is. Blijkbaar is deze methode post-download statistics de oorzaak dat AES crasht. Nu, als je gaat kijken naar die methode, ik kan er niet op doorklikken hier, maar als je gaat kijken naar die methode, dan ga je zien dat die heel simpel is. Voor iedere download van een package gaat die naar onze metric service een post doen kijken die package is gedownload. Weinig traffic, geen rocket science, iets heel simpel. Dus ja, waarom zou dit fout kunnen gaan? Nu, kijk even naar die code. We doen een task.run. En dan een post naar die download statistics. We wachten niet op het result, er is geen await. We doen gewoon task.run. Eigenlijk een soort fire and forget operation die we asynchroon door de task scheduler willen laten gebeuren. Zodat we die download statistics hebben. Als we één download missen, is het niet zo erg. Is het een succes? Ja, dan is het heel goed. Maar het zit niet in de weg. We schedulen het op de task scheduler en fire and forget. We willen download statistics. Nu. Op dat moment hadden we zoiets van, shit, waarom is dit de oorzaak van ons issue? Waarom cacht deze methode nu net AES? Blijkbaar, als je gaat googlen of bingen of DuckDuckGo of whatever, ga je zien dat er heel weinig mensen zijn die dit probleem al hebben gehad. En op pagina 7 ga je iemand vinden die een gelijkaardig probleem heeft gehad, dat eigenlijk er beschrijft dat als je niet in een fire and forget operation met task.run bijvoorbeeld een exception handler toevoegt, dat je eigenlijk een exception bubble gaat hebben tot op niveau van je proces. En als je hem daar niet handelt, dan gaat uiteraard je proces eruit klappen. In dit geval AES. Dus hoe los je dat op? Blijkt heel simpel te zijn. De task scheduler die heeft een unobserved task exception event, waar je gewoon op subscribed en op het moment dat er een exception binnenkomt die nergens in je code handled was, kan je die hier nog gaan loggen bijvoorbeeld en dan gewoon zeggen van kijk, ik heb hem gehandeld, continue. Fantastisch. Eén lijn code die AES deed cachen en ons toch wel wat kopbreken heeft bezorgd, maar case closed. Tot de week erachter. Deze vond ik nog leuk om mee te geven. Leuk mopje. Anyway, het volgende issue dat we hadden was eigenlijk dat we plots hoge response times begonnen te zien. Dus ook hier, we hadden net dit issue gefixt, een week gerust geweest, een week normaal Nugget team, en plots was er weer een fire drill, want we hadden extreem hoge response times op de applicatie. Dus wat we zagen was extreem hoge response times, tot in de minuut, 2 minuten voor één request, dus extreem hoog. Redelijk hoge CPU-usage op Azure. En wat we ook zagen was dat Azure plots begon te autoscalen op basis van CPU-usage enzovoort. En als we de profiler attachten, zagen we ook dat er heel veel wait times waren in de applicatie, zonder dat we echt konden zien waarom dat die wait times er waren. Vreemd. Nu hebben we even gaan googlen, of eating donuts, afhankelijk hoe je dat wilt zien. En gaan zoeken, ook weer op Stack Overflow en op een aantal plaatsen op pagina 8 van de zoekresultaten. Who goes there? We hebben dat gedaan. Gevonden dat er eigenlijk een setting is in AES die dit kon verklaren. Dus de manier waarop dat AES werkt, is als je application pool start en er begint verkeer op je applicatie te komen, gaat AES je applicatie starten op een aantal threads. Standaard gaat hij een aantal worker threads maken om HTTP-requests af te handelen naar uw end-users, als ook een aantal IO-threads. Waarvoor worden die gebruikt? Om naar de database te gaan, om REST-APIs in uw backend te gaan callen, enzovoort. Nu, die worker threads en die IO-threads die worden door AES eigenlijk vrij goed gestart. Als er meer verkeer komt, gaat hij meer van die threads starten en ervoor zorgen dat uw AES eigenlijk meer capaciteit krijgt. Het enige probleem is, by default, als je applicatie start, is het aantal threads heel laag. Dus dat wil zeggen, als er een autoscale gebeurt, bijvoorbeeld op Azure, en er komt een nieuwe instance in de load balancer, en ik krijg plots een gigantische stortvloed aan requests binnen, dan is het aantal threads dat er daar ter beschikking is veel te laag. En gaat AES gewoon zeggen, wacht, ik ben meer threads aan het spawnen, maar je gaat dat merken als user. Dus dat was eigenlijk het probleem, te weinig threads op AES. Dus wat hebben we gedaan? We hebben dat opgelost door via remote desktop op al onze instances dat even aan te zetten en een keer te testen of dat het effectief dat was. En het bleek zo te zijn. Heel duidelijk zichtbaar in App Insights. We zagen dat response times heel variabel waren daarvoor. Je kan heel duidelijk zien waar we die setting geapplied hebben. Dan kan je zien dat de response times eigenlijk naar een quasi-constante zijn gegaan. Fantastisch. Nu, op Azure, voor de mensen die daar nog in geïnteresseerd zijn op cloud services, kan je niet zomaar remote desktop doen, een setting veranderen en verwachten dat die setting daar voor altijd gaat blijven. Als je een nieuwe deployment doet of een machine wordt gekilled en opnieuw opgestart, dan ga je zien dat die setting verdwenen is. Dus wat moet je doen? Een startup script toevoegen aan je applicatie. Dat hebben wij ook gedaan. Dat startup script runt tijdens iedere deployment om die instellingen via de command line eigenlijk in te gaan stellen. Fantastisch. Case closed. 13 minuten. 14. Gelukkig hebben we nog cases. nog eens package restore. We hadden al een error daar, die hebben we opgelost. Nu, 2 dagen nadat we die IO-threads gefixt hadden in AES, zagen we plots dat er timeouts begonnen te komen in package restores. Dus wat we zagen was dat op enkel de V2-feeds voor Visual Studio 2013, zagen we dat er mensen die onze WCF OData Service requests opdeden, dat er iedere 7 tot 15 uur, gedurende ongeveer 10 minuten, kwartiertje, een gigantische stortvloed aan timeouts begon te gebeuren. In App Insights hebben we er daar een aantal teruggevonden. Individuele requests die tot een minuut duren, dat is zo niet hetgeen dat je wilt hebben, zeker niet als je 1000 packages wilt restoren als end-user. Dus een beetje raar. En enkel voor package restore, dus een get by ID en version. Niet super complex, zou je denken. Puur een fetch by primary key, maar toch elke 7 tot 15 uur zagen we dat er dit gebeurde. Nu, het feit dat het elke 7 tot 15 uur gebeurde en dat het zomaar 10 à 15 minuutjes duurde, was redelijk lastig om te gaan kijken van ja, wat is er nu effectief aan de hand, omdat we het issue eigenlijk niet konden reproduceren. We zagen het enkel op productie, niet in onze staging environment enzovoort, enkel op productie. En hele hoge CPU-times op het moment dat dat effectief gebeurde. Dus het was ook niet mogelijk om er een profiler aan te hangen, want als je server al op 100% draait, heb je weinig ruimte om te gaan profilen aan die machine. Dus het was tijd om nog een keer de browser open te doen, te gaan googlen van kijk, wat zou de oorzaak daarvan kunnen zijn, gegeven dat we voor dat codepad enkel 1 HTTP-request doen naar onze search service om te vragen, bestaat die package met die ID en die version en waar kan de end-user die gaan downloaden. We hadden ook net die min-IO-threads-setting aangepast naar meer threads om werk te gaan doen. Dus die twee dingen hebben we gecombineerd in heel veel verschillende zoekopdrachten en weer op pagina 8 of 9. Hadden we eigenlijk een interessant artikel gevonden, niemand met een echte bug, maar een artikel over HTTP-client in .NET. Blijkt dat HTTP-client zichzelf geen limiet oplegt wat betreft het aantal connecties dat hij kan maken naar back-end services. Dus stel dat je HTTP-client gebruikt in je code en je hebt 1000 threads ter beschikking, dan gaat hij gewoon op 1000 threads zoveel mogelijk requests erdoor proberen sturen en proberen er een antwoord van te krijgen. Nu, dat is op zich niet erg. Dat is lekker performant als er traffic binnenkomt enzovoort. Je kan veel requests naar de backend doen en kijken, mag die package gerestoord worden, was de URL naar die package enzovoort. Het grote nadeel dat er is, is dat in TCP/IP je aantal poorten dat je ter beschikking hebt om dat soort requests te gaan maken, toch wel min of meer gelimiteerd is. Ik geloof dat het iets van een 64.000 poorten is tegenwoordig dat je hebt in TCP/IP. Nu, als je 64.000 HTTP-clients gaat hebben, of 64.000 requests die gemaakt worden naar je backend, ja, dan zit je TCP/IP-stack vol. Nu, gebeurden er effectief zoveel calls? Nee, die gebeurden zeker niet. Maar wat er wel is, iedere keer als je een request hebt gedaan en die TCP-poort moet gerecycled worden, gaat Windows die eigenlijk voor 4 minuten zeggen van kijk, die poort mag je nu niet gebruiken om trafiek op te ontvangen of te verzenden. Waarom? De manier dat het internet werkt met het feit dat je TCP-IP verschillende kleine packets over de wire gaat sturen, houdt eigenlijk in dat als er ergens een router tussen zit die niet helemaal goed geconfigureerd is, dat er eventueel binnen een minuut nadat de traffic gebeurd is, misschien nog een replay komt van bepaalde packages. En Windows wil gewoon de applicaties niet in verwarring brengen en zegt daarom 4 minuten, alle traffic die nog op die poort binnenkomt, I will not care. Dus dat maakt eigenlijk, als je niet zoveel requests hebt, dat er toch wel heel veel TCP-IP-poorten gaan gelimiteerd zijn als HTTP-client effectief zoveel requests gaat doen. Nu zijn we daarin gaan kijken en bleek eigenlijk heel simpel om een soort limiet in te stellen op HTTP-client. Namelijk als je op de Service Point Manager de default connection limit zet naar een waarde, gaat HTTP-client zich daar netjes aan houden en maar maximum zoveel poorten gaan gebruiken op de achtergrond om connecties op te maken. Dus dat hebben we gedaan. We hebben die op 500 gezet. 500 is meer dan genoeg om die traffic te doen. Het zijn hele kleine requests en die gaan gewoon die poorten blijven recyclen daar. We hebben gelijk nog een paar andere optimizations gedaan. Die get by ID bijvoorbeeld, die doet puur bestaat die package of niet. Dat is geen grote respons dat er terugkomt van onze search service. We hebben daarvoor nagling uitgeschakeld op die Service Point Connection Manager ook. Wat is nagling? Dat is eigenlijk een optimalisatie in TCP/IP die ervoor gaat zorgen dat voor alle packets die kleiner zijn dan een bepaalde waarde, dat Windows of de TCP/IP-stack eigenlijk die dingen gaat bundelen in één packet, zodat de netwerktrafiek minder chaotisch wordt voor alle devices die daarop zitten. Nu, in ons geval maakt dat eigenlijk niet uit en was het zelfs een klein beetje aan het tegenwerken, omdat we zo kleine requests hadden. Dus dat gedaan, in code en problem solved. Ik kan heel duidelijk zien waar we daar terug naar normaal zijn gegaan, puur door het aantal connections dat gelijktijdig open kon zijn te gaan limiteren. Die request trouwens 3 seconden vind ik nog altijd niet schitterend, maar het was beter dan een minuut. Oké, okay, case closed. Nog 8 minuten. Guess what? nog een issue. Wat we zagen was dat er op al onze VM's op een bepaald moment 100% memory usage was. We draaiden toen op medium Azure instances, dus ik geloof dat die iets van een 4 cores hebben. Mike, zeg gerust als het fout is. 4 cores en een aantal gigabytes aan memory. 100% memory usage. Wat dachten we? Mooi, we zitten in een scalable omgeving die Azure is. We gaan gewoon grotere machines nemen. Resultaat, 100% memory usage op een grotere machine. Nu, je zou denken al 2 keer fishy. We dachten gewoon, oké, misschien hebben we zoveel traffic. .NET Core was toen ook net uit in publiek in een van de RC's. Dus we zagen sowieso meer traffic. Dus we dachten, oké, we gaan nog een stapje hoger. Maar ook daar 100% memory usage. Niet zo schitterend. En een duidelijk teken dat er iets fout was in de applicatie. Dus wat hebben we gedaan? We hebben eigenlijk alle IIS-logs van die dag van onze production environment gekopieerd en een replay gedaan van dezelfde traffic met dezelfde timings en zo verder op onze staging environment, terwijl dat er op die staging environment een memory profiler attached werd, was om te zien waar dat die memory nu eigenlijk naartoe ging, waar dat die variabelen vandaan kwamen, wat erin zat en zo verder. Dus dat hebben we gedaan. En erdoor gegaan. Nu, voordat ik die profiling ga laten zien, ik heb 6 minuten 48 seconden om .NET Memory Management uit te leggen, dus ik ga mijn best doen. Wat er gebeurt als uw applicatie start, als uw .NET-applicatie start, is dat uw .NET-proces, die gaat eigenlijk aan Windows vragen van kijk, geef mij gewoon een blok geheugen en ik ga zelf het memory management doen voor mijn applicatie. Geef mij gewoon een blok van x aantal megabytes waarin ik mijn ding kan doen. Traditioneel bij C of C++ bijvoorbeeld moet je zelf vragen, kijk, ik wil die variabele in memory steken, geef mij 1 kilobyte bijvoorbeeld aan geheugen dat ik ermee kan spelen. .NET doet dat niet, pakt gewoon een grote blok en doet de rest zelf. Het leuke eraan is dat .NET eigenlijk u een soort unlimited memory gaat geven, want .NET, door het feit dat hij dat zelf gaat managen, zelf variabelen terug gaat reclaimen, memory terug vrijmaken, gaat hij er eigenlijk voor zorgen dat uw applicatie geen notie moet hebben van memory management. Dat is fantastisch. Memory allocaten is ook heel snel, memory vrijgeven is ook heel snel. En de manier waarop dat .NET die gaat vrijgeven is door garbage collection te gaan doen. Nu, hoe werkt die garbage collection? Eigenlijk gaat die blok memory verdelen in een aantal subblokken. Generations. Generation 0, generation 1, generation 2. Van het moment dat je een variabele gaat storen in memory, komt die terecht in generation 0. Typisch short-lived objects. De garbage collector gaat daar heel vaak op runnen. Typisch om de x aantal tijd, er is geen echte regel voor. Maar die gaat heel vaak runnen in die generation 0. Zijn er geen referenties meer naar de objecten die je hebt gesigned in memory, dan gaat dat net gewoon zeggen, oké, die mag eruit, die variabele is niet meer in gebruik, ik geef dat geheugen terug vrij. Op het moment dat die nog wel in gebruik is op dat moment, gaat dat object naar generation 1 gaan. Waarom naar die andere generation? Wel, het feit dat het nog in gebruik is, gaat dat net eigenlijk aangrijpen om te denken van, kijk, het is nog in gebruik, misschien moet ik het nog een beetje langer in het geheugen houden. Ga ik het naar die generation 1 doen en daar ga ik veel minder garbage collection op doen, minder vaak. Hetzelfde gebeurt daar, af en toe gaat die toch runnen. Dan gaan we kijken of er nog objecten zijn die nog moeten overleven. Hetzelfde verhaal naar generation 2 daar, want het zijn long-lived objects waarschijnlijk. En als het toch vrijgegeven mag worden, gaat hij het vrijgeven. Generation 2 gebeurt normaal gezien niet zoveel garbage collection in, maar het gebeurt wel als het nodig is. Ook daar, als het object nog in gebruik is, gaat hij gewoon in generation 2 blijven. Is het niet meer in gebruik, dan wordt hij vrijgegeven. Fantastisch. Wat je moet weten van de garbage collector, is dat er nergens eigenlijk heel goede documentatie te vinden is van wanneer dat ding eigenlijk zijn werk doet, wanneer dat die gaat runnen. Nu, op basis van observatie kan je wel een aantal artikelen vinden die gaan kijken van kijk, typisch als het geheugen heel krap is, typisch als je net 200.000 objecten hebt gesigned in memory, gaat die ook wel een keertje een clean-up doen. Als er bepaalde native resources intern in .NET niet meer kunnen allocated worden, gaat die ook vrijgeven. Als er een profiler aan hangt, als je de garbage collector effectief laat runnen, of wanneer dat je applicatie eigenlijk wordt uitgeswapt, uitgehogen. Nu, belangrijk daar is dat de garbage collector niet gegarandeerd runt. Maakt dat als je genoeg memory in je machine hebt, dat de garbage collector gewoon misschien nooit zijn ding gaat doen. Goed. Laten we nu even in de profiling results gaan van onze applicatie toen. Dus zoals gezegd, traffic replayed dat we in production hadden op onze staging environment, memory profiler eraan gehangen en we wouden zien wat blijft er in het geheugen zitten. Nu, we hebben een aantal snapshots genomen, gewoon van kijk, store nu gewoon wat er in het geheugen zit, zodat we kunnen zien wat erin zit. En er is er één heel interessante hier, dat is onze snapshot nummer 6. Waarom? Er zijn 2 miljoen objects vrijgegeven. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat op dit moment de garbage collector net zijn ding had gedaan. Wat fantastisch is, want het laat ons toe om te gaan kijken wat is er overgebleven, wat heeft hij niet gecollect. Want dat is hetgeen dat we willen weten en waarschijnlijk onze memory usage veroorzaakte. Dus als we daarin gaan en we gaan even kijken, dan zien we dat er daar redelijk wat strings in zitten, een state manager, value enzovoort. Dus niks super speciaal. Een andere die we zien is dat de largest retained size, dus eigenlijk de objecten die de meeste andere objecten in memory houden, dat we daar een object zien genaamd cache. Oké, mooi. Laten we een keer gaan kijken. Dat is wel interessant om te zien van kijk, dit object houdt het meeste memory vast in mijn applicatie. Dus laten we een keer gaan kijken waardoor dat komt. Zien we dat dat een object is uit Ninject, onze DI-container. En dat het een aantal entries heeft. Goed, gaan we ook eens inkijken. Die entries is een collection, daar zitten een aantal items in met keys en values en een hele hoop interne Ninject stuff waar we niet echt in konden vinden van kijk, waarom blijven die dingen hangen. Dus zijn we anders gaan kijken naar die snapshot en zagen we, kijk, laten we nu eens kijken welke objecten blijven er in generation 2 hangen. Welke objecten worden dus met andere woorden nooit door de garbage collector opgepikt. Dus dat zijn we hier gaan doen. Even terug naar onze snapshot. Gaan kijken per generation. Even gaan kijken in onze generation 2. En dan zien we daar ons cache-object terugkomen. Dan nog wat interne klassen. En heel interessant is dat er daar ook onze entities-context in tevoorschijn komt. Normaal gezien, als je een webapplicatie bouwt en je doet zaken met de database, dan is dat typisch iets dat per request gebeurt, juist. Je doet een update van een package, een login of whatever. Betekent, begin van de request open je de database-connectie, je doet je werk en daarna sluit die database-connectie. Dat is typisch hoe dat het gaat. Dus eigenlijk zou die Entity Framework context nooit in Generation 2 mogen terechtkomen, omdat die telkens maar per request gaat bestaan. Nu, helaas, zitten er in Generation 2 827 Entity Framework contexts. Dat is bizar, want dat was zeker niet de bedoeling. Dus laten we een keer gaan kijken waar dat die worden vastgehouden. Als we gaan kijken en we groupen by retention, waarbij dan we zien welk object houdt deze in het geheugen, dan zien we daar dat onze Entity Framework context door onze Ninject Object Cache in memory wordt gehouden. Bizar. Onze DI-container die dat object vasthoudt, eigenlijk forever. Helaas, ja, dit zagen we in de memory profiler. Nu is de vraag, waarom blijft dat ding effectief hangen? Dus zijn we gaan kijken op het internet weer. En hebben we gevonden dat er een aantal mensen hetzelfde issue hadden. En het issue is eigenlijk hoe dat Ninject zijn interne garbage collection doet. De DI-container, telkens als we een Entity Framework context nodig hebben, gaat de DI-container die gaan maken voor ons. Nu het leuke is, de DI-container houdt die in een cache, zodat we die opnieuw kunnen gaan aanbieden aan onze applicatie. Het grote nadeel is dat Ninject wel slim genoeg moet zijn om die objecten af en toe een keertje op te schonen ook. Als we gaan kijken in de Garbage Collection Cache Pruner van Ninject, dan gaan we zien dat ze een merkwaardige manier gebruiken om hun garbage collection intern te doen. Zij hebben daar een weak reference in hun code zitten, waar ze eigenlijk gaan kijken van kijk, als die weak reference niet meer bestaat, is het teken dat de garbage collector langs is geweest. Wat is zo'n weak reference? Eigenlijk iets dat je in het geheugen wilt houden, maar als de garbage collector beslist het moet weg, dan gaat het nul worden. Dus zij gebruiken die weak reference eigenlijk om te zien is een collection gebeurd. Ze maken een nieuwe instance van die weak reference en elke keer als de garbage collector langskomt, is die terug nul en weten ze dat die is langs geweest. Wat hebben ze dan nog? Een timer. En die loopt geloof ik iedere 30 seconden. En wat die doet is caches.clear. Dus effectief, Ninject gaat wel degelijk proberen van die cache van objecten leeg te gaan maken en niet meer vast te houden. Nu is er daar een heel belangrijk iets dat er daar niet gebeurt. Die caches.clear, wat gaat die doen? Puur die collection waarin dat die objecten zitten, die gaan proberen clearen om te zien van kijk, moet ik die nog in het geheugen houden of niet. Nu blijkt dat zij geen. Staat hier niet bij? Nee. Zij doen eigenlijk geen idispose. Of zij roepen geen dispose method aan op de objecten die ze uit die cache gaan gooien. Wat maakt als we een Entity Framework context laten maken door onze DI-container? We openen onze connectie. Gaan we nooit een connection.close of een Entity Framework context.dispose gaan aanroepen in onze DI-container? En gaan we er eigenlijk voor zorgen dat die Entity Framework context voor altijd blijft bestaan, omdat we nog references hebben naar andere objecten daarin? Dus dat was het grote issue daar en waarom dan onze memory usage gewoon heel hoog bleef. Dus wat hebben we gedaan? We gaan kijken naar een andere DI-container. De switch gemaakt naar Autofac, die wel effectief dispose gaat aanroepen op die context. En er eigenlijk voor gezorgd dat we terug op een normaal geheugengebruik zaten enzovoort. Met een klein beetje over tijd. Dit was eigenlijk het einde van onze avontuur daar. Nog een paar kleine dingetjes gehad sindsdien, maar niks meer van die grote orde. In conclusie, debugging, als je eraan begint en je begint te kijken naar waarom is mijn applicatie fout gegaan in productie, duik er diep in, probeer je te verplaatsen in het systeem dat je aan het debuggen bent. En denk er ook aan dat als je één bug squasht, dat je misschien een andere hebt blootgelegd die ook nog kan gebeuren. Dus houd het zeker in de gaten. Wees nooit heel zelfverzekerd van bug gefixt, we zijn er nu vanaf. Het kan heel goed zijn dat je een andere bug in werking hebt gezet. Ken uw systeem, ken uw tooling ook. Weet dat Visual Studio bijvoorbeeld cache dumps kan analyseren. Weet dat er profilers zijn, zowel voor stack traces en algoritme als voor memory. Enzovoort. Er is App Insights die je kan helpen om live eigenlijk toch een beetje data te gaan collecteren. Heel veel tools beschikbaar, gebruik die ook in je applicaties en probeer een beetje op te volgen wat er gebeurt. 3 minuten over tijd, dank u wel om hier te zijn en als er nog vragen zijn.